Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Nou, en met Hein Keizer. En nou deelt Hein Keizer de muzieksmaak van Joey Veerman. Hè? Heb je dat gezien?
Nee.
Nou ja, dat is toch Hein de Engelenbewaarder?
Ja, topnummer.
Ja. Een wereldplaat.
Ja, en
Marco Schuitmaker.
Ja, nou, en het mooie is dat Joe Veerman...
Moeten we daar naar luisteren of niet?
Wat zeg je?
Moeten we daar naar luisteren
even luisteren? Ja, dat kan.
Ik
zeker.
Ken dat hele nummer niet.
Komt-ie?
Ja, maar dat is op zich wel leuk.
Oh, nou kunnen we even het inleiden, want Joey Veerman is daar fan van. Het is een artiest uit Noord-Holland. Kijk.
Heb je dit wel eens gehoord? Dit staat nu overal op nummer 1.
Sjaakie Schram.
Sjaakie Schram.
Ja, moet even naar het refrein.
Dat er een engel bewaarder bestaat.
Ja. Waar zijn die handjes? Ja, chop, 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 chop. Oké, daar gaan we nog een keer.
De laatste thuiswedstrijd van FC Volendam.
Wat zei je?
Volendam heeft, je hebt toch sterren op het plein.
Ja, ja.
Volendam heeft bij elke thuiswedstrijd sterren op de stip. Dat was ja. Die avond dat zo onweerde. Maar deze jongen dacht, deze kans krijg ik nooit meer. Hij stapte gewoon met zijn microfoon in het onweer gewoon naar de middenstip.
Ja. Ja.
Toch een klein beetje hopen dat... Nee, niet hopen dat hij insloeg.
maar
het ging goed. Maar het hele stadion van FC Volendam zong dit mee. Het is wel een mega hit.
Ja.
Maar anderhalf miljoen streams per week.
Want waar heb je hem opgezocht? In een café in...
Rode. Dat is onder Groningen in Drenthe.
Oh, echt helemaal daar. Oké, nou, hartstikke leuk, toch? Kan nog niet natuurlijk de schoenveter strikken van James Las. Zo stel ik alweer.
Maar het is zo treurig dat we het hier over hebben, man.
Wie?
Over die gozer, ik weet niet hoe die gozer heet.
Nou, ik zag toevallig na de bekerwinst van PSV... zag ik ook Joey Veerman en Luc de Jong erop dansen en meezingen. Dus dat vond ik een leuke, triviale begin van deze podcast.
Joey Veerman vertelde dat hij op weg van de Kuip naar het feest in Eindhoven... was hij in de bus alleen al 13 keer gedraaid.
Nou,
bij PSV is hij redelijk populair, denk ik.
Ja.
Het zegt alles over PSV.
Wat dan?
Nou, dat ze dan geen kampioen worden.
Nee?
Als je dit soort zwakke liedjes 13 keer in een bus laat draaien, stel ik je zwak zin in.
Ja. Oké, nou ja, even nog. Nou, die staat ook.
En we kwamen hier de dingen in die studio in. En dan moet ik al luisteren naar Hand in Hand van Kameraden. Waar is onze onafhankelijkheid een beetje
gaat het over?
Hein is wel redelijk in de kampioensfeer.
Ja, mag het.
Nou
is
ja,
leuk?
Maar misschien dat we dan... hoe heet deze zanger ook alweer? Ik ben het weer vergeten.
Marco Schuitmaker.
Die kunnen we dan ook een keer naast je neerzetten, Valentijn. Kijk hoe dat afloopt. Want Yves Geertz is er steeds bij komen.
Marco, als je luistert, je bent wel.
Moet je wel even bij Serious Request een eurotje of 600 bieden... en dan mag je gewoon langskomen. Hoe is het met de verbouwing? Gaat goed?
Ja, gaat zeker goed. Ik maakte vorige week al de grap, ik ben gesloopt. Maar nu echt.
Ja. Valt altijd tegen. Hè? Wanneer heb jij voor het laatst een verbouwing gehad?
Toen het plafond eruit kwam... Eruit kwam vallen. En het plafond viel ineens naar beneden. Dus er lag een laag water op. Dus, maar dat is twee of drie jaar geleden.
Was je vrouw te lang in bad geweest?
Nee, er was een of andere bij de hand die had de leiding doorgeboord. Dus,
wie?
Ja, een of andere timmerman.
Jemig, maar is dat dan mensen die boven jou wonen? Of heb je niet
tegen?
Hij is daar in Honsensdijk.
Boven mij wonen mijn kinderen, ja.
Ja, daarom. Ik denk, hebben die dan lopen boren? Ja. Maar goed, dat is niet het geval. Over het verbouwen gesproken. Ik las ergens dat Ernie Stewart, geloof het hele elftal van PSV wil laten gaan. Teze mag weg bij een goed bod. Nou ja, Sangaré staat natuurlijk ook wel...
Mike zeggen, ja, Mislintat gaat hetzelfde doen. Dan zijn we gelukkig weer even bij Ajax.
Drie
minuten zijn we onderweg zonder Ajax.
Ja, dan moet je dus wel hebben.
Ik wilde het eigenlijk zo lang mogelijk zo houden. Maar iedereen die de Engelenbewaarder leuk vindt bij PSV, die gaat eruit.
Ja. De Engelenbewaarder was trouwens 6 seizoenen geleden een keer naar Ajax gegaan.
Had hij een seizoenkaart?
Nee, maar jongens, ik zag namelijk voorbij komen dat Van Nistelrooy die Lauritsen wel een interessante spits vindt.
Gaan we het wel over voetbal hebben?
Tuurlijk. Oh. En dat Sambo, die natuurlijk nu op huurbasis bij Sparta speelt. Zijn dat dan spelers die PSV zou moeten willen hebben?
Sambo die speelt op het niveau Sparta. En dat is natuurlijk niet het niveau PSV. En deze zat tegen het Nederlands elftal aan. Maar hij valt mij ook de laatste wedstrijden ook tegen. Ja, zeiden bij die competitiewedstrijd PSV Ajax, geweldige These. Ik weet niet hoe iedereen er zit te kijken, maar de lat mag best wel wat hoger gelegd worden voor alles en iedereen in Nederland. Dus ook voor These. Ook Bispo, dat was ook de nieuwe revelatie, ook voor het Nederlands elftal. Ja, ik zie het allemaal niet. En als je ziet hoeveel fouten die gasten allemaal nog maken. Maar hier gaat Sambo ook maken hoor, bij PSV.
Dat ja, maar, geen, maar Sambo wordt natuurlijk wel verhuurd met een doel. En dat is om te laten zien of je het niveau van de Eredivisie aan kan. En bij Sparta doet hij het wel heel goed. Dus ik kan me wel voorstellen dat je hem terughaalt en een kans geeft. En dan zal wel blijken of hij goed genoeg is.
Maar als je deze weg doet omdat je met Sambo wil gaan voetballen, dan denk ik dat je
lood om oud ijs.
Maar je hebt natuurlijk De Jong, Joe Veerman, Sabari, Bakayoko. Die zullen allemaal natuurlijk wel mogen blijven. Benitez, Drommel lijkt me ook prima om een van de twee te laten kiepen.
Drommel zelf wil natuurlijk weg.
Ja, en mogen blijven. Ik denk dat PSV God op zijn blote knietjes moet danken als Veerman blijft.
Oh, is dat al zover?
Ja, dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Veerman ook wel de ambitie heeft om op een gegeven moment verder te gaan kijken. Of dat nu al is.
Maar hij is pas een paar maanden eigenlijk onbetwist basisspeler in Eindhoven, toch?
Ja, dan kun je weg, toch? Ja.
Maar hij is nu een paar maanden onbetwist basisspeler. Maar zegt dat nou alles over Joey Veerman of over Ruud van Nistelrooy?
Ik zit er even over.
Jij mag geen mening hebben, maar misschien had Veerman heeft al veel eerder de juiste snaar moeten raken bij Veerman. Want deze Veerman is natuurlijk geen andere speler dan de Veerman die in september bij PSV.
Nee, want Veerman had zelf gezegd dat hij natuurlijk meer zit te trainen op zijn fysiek en dat soort zaken. Dus hij heeft wel stappen gezet bij PSV.
Ja, maar wat hij ook bij ons in de krant zei, dat zijn cijfers zijn het hele jaar al steken er bovenuit ten opzichte van andere spelers bij PSV.
Oké.
Dus ja.
Geen gedweep met Veerman.
Nee, maar ik denk als we nog twee minuten doorgaan, dat ik echt meer het in deze podcast over Veerman heb gehad dan over Ajax.
Ja, wat goed.
Op 16
ja, zo is
misschien
het ook,
wel wat voor Ajax, die Veerman.
Is dat zo?
Nou, lekker dichtbij, bij Volendam. Kun je ieder weekend 30 van die gouden rakkers naar achterover slangen.
0.0.
En daar past die zanger ook beter
0.0.
bij.
0.0. En volgens mij was het eerste wat hij kwijt wilde, was die 0.0. En hij wilde echt bier.
Wilde echt bier.
Ja? Ja. Maar Veerman was natuurlijk een speler die Feyenoord ook wel had willen hebben. Die ging toen naar PSV. Nou, met Seruki wilden ze dat scenario natuurlijk de kosten van alles voorkomen. Ja. Die komt wel naar de Kuip toe.
Ja, Pep. Of,
ja, daar ga je.
Nee,
bijna Ajax.
Nee, ja. uiteindelijk komt het wel over Ajax.
Ja, nee, precies.
Maar het voordeel dat Feyenoord nu had, ten opzichte van die hele transfer bij Joey Veerman, is dat PSV eigenlijk nog niet kon handelen. En dat heeft met de financiële situatie te maken. Collega Jeroen Kapteins die had het vanochtend terecht over de interesse van PSV. Die gaf ook aan dat Feyenoord nog een redelijk vrij speelveld had, omdat PSV eerst Gutierrez of Sangaré moest verkopen om Seruki binnen te halen. Ja, en Feyenoord was natuurlijk wat dat betreft veel slagvaardiger. Alleen in de transfer van Veerman werden ze wel afgetroefd op PSV, dat toen wel kon handelen.
Het zou kunnen
of Seruki de grote man is.
Nou ja.
Hij heeft het goed gedaan tot en met de winterstop.
Totdat die interesse wederom.
Tot de interesse van Feyenoord, van Feyenoord dat het afketste. Daarna hebben we eigenlijk niet meer gezien. Hij heeft niet meer zijn stempel op het spel van FC Twente kunnen drukken. Wat hij daarvoor wel deed, dus hij heeft het in principe wel in zich. Maar ja, toen kwam natuurlijk veel meer de spotlights op hem te staan. Ja, en toen heb ik hem eigenlijk niet meer gezien.
Nee.
Maar ik denk wel dat het een op- en topprof is. In die zin, er was al een keer eerder belangstelling voor hem. En ja, als het dan een tweede keer komt dat je een teleurstelling krijgt dat er een topclub komt en je dan niet gehaald wordt. Ja, dan is het misschien ook wel logisch bij een jonge jongen dat je dan even iets mindere fase hebt. Maar ik vind dat hij opvallend rustig is gebleven. En geen gekke dingen heeft geroepen, geen gekke dingen heeft gedaan. Dus ik vind
hij had natuurlijk ook een afspraak.
Ja.
Om na dit seizoen mee te werken aan het transfer en niet tussentijds.
Nee, 7 miljoen geloof ik, hè, is uiteindelijk.
Ruim 7 miljoen bonussen. En volgens mij dat meldde de voetbalsite, wat is dat? Feyenoord zei het FR08 of 1908. Dat ook Azarkan nu toch bespreekbaar is om richting Twente te gaan. Ik vind wel dat Feyenoord heel veel betaalt voor Seruki.
Ja, maar jij zei in de video ook dat het zou kunnen betekenen dat Slot ook een beetje een voorschot neemt op in de Kuip blijven volgend seizoen. Met Seruki, Wiever, op het middenveld.
Wiever zat er natuurlijk al, maar hij heeft Seruki gehaald. Van der Belt heeft hij al gehaald, twee middenvelders. Ja, dan zou Feyenoord ongetwijfeld wel van hem te horen hebben gekregen. Of er zijn inmiddels besprekingen dat hij volgend seizoen Feyenoord trouw blijft in de Champions League. Want ja, ga je anders zoveel spelers halen? Of Dennis de Kloeser die bepaalt alles en niet Arne Slot. Maar in dit geval, zowel Van der Belt als Seruki komen natuurlijk uit de koker van Arne Slot. Die wil hem graag hebben. Of die wil deze jongens graag hebben. Die komen nu. Ja, en loop je dan zomaar weg? Dat denk ik haast niet.
Nee, en dat is ook wel wat je van zaakwaarnemers en spelers hoort die benaderd worden door Feyenoord. Arne Slot neemt ook heel vaak het voortouw. Die belt spelers op, gaat met ze in gesprek. Die een beetje op de Louis van Gaal manier... die altijd eerst spelers gesproken wilde hebben... voordat hij ze aantrok, precies. Dat is heel ouderwets, maar dat was het wel, tips. Waar stond dat ook weer voor?
Ja, tactiek, inzicht, persoonlijkheid, snelheid met de bal en...
Maar was het nou van Gaal of van Co?
Was dat van Gaal of van Co? Nee, volgens mij was dit van Gaal, toch?
Ja, dat dacht ik ook.
En wat had Co?
De kerstboom.
Ja, maar Co had voor mij ook zo'n lettercombinatie.
Ik weet ook dat dit met een Berlijnse muur speelde. Volgens mij met Ajax toen toch een keer ooit. Om zijn vege lijf te redden.
Ja, en toen lukte het niet.
Nou, toen speelde hij volgens mij nog wel uit bij Celtic, geloof ik, of zo. Een goede wedstrijd, zeg ik dat goed of niet?
Ja, zeker.
Wel heel ver terug.
Toen wonnen ze ook nog thuis bij Feyenoord.
Maar ik denk ook wat
van... in de Kuip.
Wat Fanta zegt, dat het wel heel duidelijk, ook van de bel, dat het wel duidelijk een speler is die Slot heel graag wil hebben. Mm. En dan kan het heel goed geregeld zijn bij Feyenoord, dat het gewoon heel breed gedragen wordt binnen een club. Dus dat Slot alsnog weg zou kunnen. Maar ik denk dat dit inderdaad wel inhoudt, dat men er vooralsnog van uitgaat dat hij echt gewoon volgend jaar trainer is. Maar ik wil wel even één heel klein puntje voor
Het mag maken. Hoor nu. Het mag hoor.
We hebben het echt te lang niet over aangekomen.
Nee, want Schreuder wilde Seruki naar Ajax halen.
Aan het begin van dit seizoen.
Ja.
En daar ging het viermanschap, of eigenlijk drie man en vrouwschap, voorliggen. Algemeen directeur Edwin van der Sar, Suzanne Lendering, de financieel directeur, Gerry Hamstra, de toenmalige technisch manager, en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar. Die vonden het niks. Die vonden dat Ajax hem zelf opgeleid had en niet van dusdanig niveau dat hij Ajax verder zou brengen. Nou, als je ziet wat er vervolgens gehaald is.
Ja, Grealish dan, was die later dan? Kwam die later? Ja.
Die was ook transfervrij, dus dat scheelde een hoop geld. En er was al heel veel uitgegeven in Amsterdam. Anders was het niet 113, maar 121 miljoen geweest dat door het budget was gespoeld. Maar daar is gewoon op de rem getrapt. En ja, nu waren ze niet in beeld, denk ik. Misschien dat Mislint dat nog moest opstarten en dat allemaal nog goed moest bekijken. Maar op dit moment was hij natuurlijk kansloos.
Nee, bij
omdat Mike dat zegt van we hebben zelf opgeleid, maar dat kwartet had even daarvoor.
Ja, maar daarom zeiden erbij van ze zagen het er ook niet in. Bij Bobby. Nou ja, Heitinga zei het nog, hè? Goed gespeeld tegen PSV in de beker. 120 minuten volgehouden.
Nou, je krijgt natuurlijk wel steeds meer het idee. En Mike heeft het daar wel vaker over gehad. Hoe belangrijk data is bij Ajax. Ook voor Heitinga, ook bij het eerste elftal. Deze jongens mogen allemaal niet in het rood komen. En nu moet hij noodgedwongen ineens 120 minuten spelen. Daarvoor is hij nog niet verder dan 60 gekomen. En hij blijft gewoon op twee benen staan. En hij heeft gewoon de kracht en de power om tot de laatste minuut door te gaan. Alleen ja, die penalty was wat...
Dat is één minuut of heel
onzorgvuldig. Maar dat kan iedereen gebeuren. Dus dan vraag je je af van... is die spelers... niet begeleiding, maar is de politiek die je bedrijft met die spelers... Nou, politiek, ik weet eigenlijk het goede woord.
De performance afdeling die...
Hebben die het nou allemaal wel goed voor elkaar daar? Als Bobby ineens 120 minuten kan spelen en dan roept hij tegen haar... Ja, dat is een gevolg van de afgelopen weken dat we veel meer intensief getraind hebben. En denk, ja, intensief getraind, dit is een week geleden. Twee weken daarvoor riep hij nog van het is niks. Tenminste, het is niks. De inhoud is te weinig. Dat kweek je echt niet in twee weken tijd.
Maar misschien
60 naar 120.
Maar misschien moet je eens in de Kuip gaan kijken. Want daar zijn de spelers dit seizoen in topvorm. Ja. En die kunnen tot meerdere wedstrijden per week spelen.
Wel even de verdediging van Heitinga. Kijk, die is halverwege het seizoen ingestapt. Als je als trainer je voorbereiding hebt, die heeft Arne Slot natuurlijk wel gehad. Dan kun je wel je eigen beleid ook loslaten op het trainen van spelers. Nu laat hij inderdaad zijn oren ook hangen naar de performanceafdeling. Die dan roept, die loopt in het rood. Maar de afgelopen twee weken, en daar heeft ook de zaakwaarnemer van Wijndal en Bobby wel een rol in gespeeld. José Fortes Rodriguez. Die heeft geroepen van wat er gebeurt, jullie lopen alleen nog maar vooraan. En die gasten hebben gewoon een tandje bijgeschakeld. En ik ben het wel met Fountain eens dat het niet van twee weken van niets opeens geweldig is. Ik sprak ooit Ryan Donk en... Zijn beste trainer qua uithoudingsvermogen, dat was Christophe Daum bij Club Brugge. Als die spelers helemaal voor pampers op het veld lagen, dan pakte hij ze bij een pols en zei van, jullie kunnen nog wel een half uurtje.
Ja.
Ja, en toen zei Ryan Donk van, ik weet wel waarom die Duitsers alles in de laatste minuut winnen. Ja, daar kwam helemaal geen data aan te pas. Geen hartslagmetertje, helemaal niks.
Nee.
Het was gewoon door totdat het snot voor je ogen kwam.
Ja.
En voetballers worden wat dat betreft wel te veel gepamperd, denk ik.
Ja, Feyenoord is trouwens dus nu bezig op dat middenveld. Maar je zou eigenlijk zeggen dat ze vooral op de flanken in de aanval voor versterking moeten gaan.
Ja,
maar willen ze volgend jaar in de Champions League...
Dat zijn wel hele moeilijke posities om die in te vullen. En misschien dat ze hopen dat die Paik Schouw dat die doorgroeit. Ja, ik weet niet wat er met Ali Reza. Die heeft volgens mij nog een doorlopend contract. En wie hebben we nog meer?
Idrissi, natuurlijk.
Idrissi, ja. Nou, die wil volgens mij terug naar Spanje.
Deelrozoen kan daar echt veel spelen.
Die hebben het ook nog niet echt waar. Dus ja, wat dat betreft heb je wel gelijk. Als je echt hetzelfde spelsysteem wil. En onder andere met vleugels. Ja, dan zou je daar wel wat moeten gaan doen, ja. Ja.
Zullen we even naar stellingen gaan, jongens? Zerouki en Wiever vormen een middenveld om van te watertanden.
Eens.
Oneens.
Nee?
Oh, ja, natuurlijk stelling niet.
Strik eromheen. Voetbalrechten moeten naar de ESPN.
Oneens.
Weghorst moet naar Ajax.
Eens.
Eens.
Oh ja. Laurissen gaat naar PSV.
Oneens.
Eens.
Alvarez is zeker 50 miljoen waard.
Eens.
Oneens.
En Messi moet terugkeren bij zijn
Messi
grote
liefde. Messi is 400 miljoen waard.
Eens. Messi moet terug naar Barcelona.
Oneens.
Eens.
Ja?
Cirkel is rond.
De cirkel is rond. Zo gaan we
Zal
natuurlijk...
ik een gedicht voorlezen?
Is goed, van Louis van Gaal. Nee, maar we gaan zo naar het buitenlands voetbal. Maar ik sta nog op een paar dingen aan. Goed, het is wel lekker middenveldje, toch? Als je daar,
eens... Waar is de creativiteit dan?
Ja.
Je moet toch creativiteit ook op het middenveld? Die Szymanski, dat is de creatieve man bij Feyenoord.
Ja.
En Kukzu voor een gedeelte. En Wiever is gewoon een prima balansbewaarder. En die speelt gewoon iedere bal naar de goede
kleur. Engelbewaarder, zeg je dat?
Ja.
Balansbewaarder.
Ja. Nog even, Hein. Hij gaat in je kop zitten op een gegeven moment. Dan is het een lekker nummer.
Die balansbewaarder. Die engelbewaarder.
Ach, jezus. Nee, alsjeblieft. Nee. Maar, het is niet om van te watertanden. En laat ze het ook internationaal eerst even laten zien.
Praten,
of niet?
Maar goed.
Balansbewaker bestaat.
50 miljoen. Ja, Bayern schijnt op het vinkentouw te zitten. Helemaal Alvarez te strikken. Hoe zit dat eigenlijk, Mike? Weet je daar iets meer van?
Ja, daar weet ik wel wat meer van. Er is heel veel belangstelling voor Alvarez. En Bayern München is een van de clubs die zich informeel bij de zaakwaarnemer heeft gemeld.
Weer die zaakwaarnemers. Echt waar. Deze zaakwaarnemers, Fulco van Koperen, denk ik.
Zeker.
Zeker, ja. Die weet altijd zijn spelers perfect te positioneren in de media.
Ja.
Waar de media ook graag gebruik van maakt. Want het levert kliks op en het levert dan premium verhalen op en abonnementen. Dus ik zal er niet in spugen uit de bron waar we uit drinken. Maar ik las ook Spierings dat doet
Marco van de Bomen.
Ali Doersen altijd heel goed. Want daar zit Ali Doersen bij.
PSV-interesse en Spierings.
PSV, Ajax. Transfer...
Heerlijk toch?
Termijn komt er weer aan en we gaan weer handelen. En krijg je dit soort gelijk
Ik durf wel een weddenschap te maken.
Ja, dat wij niet op zomerstop kunnen met kick-off.
Dat Edson Alvarez voor 35 miljoen plus weggaat.
Echt waar?
Ja, 35 plus of 50 miljoen?
Ja, 40. Laten we die weddenschap maken.
Ja, dat net over 50 miljoen.
En waar wedden we dan om?
Een doos wijn.
Nee, Bayern München gaat.
Nee, ik zeg geen Bayern München.
Oh, ik wou al zeggen. Want die
ik denk dat hij naar de Premier League gaat.
Een doos wijn.
Ja, 35, 45, dat is in de Premier League. Is dat klein geld?
Ik zei wijn en geen as zijn.
Oh, ja, een doos wijn. Wat moet ik nou met een doos wijn?
Ja. Nee.
Want ik had een keer whisky gewonnen van Mike.
Maar flessen wijn is wel lekker, maar een doos.
Het ook goed flesje zijn dan, hè?
Ja?
Flesje.
Jij krijgt wel een zak van de Aldi.
Ja, maar goed, oké, Alvarez, Bayern. Maar Fulco van Koperen...
Dit heeft overigens niks met Fulco van Koperen.
Maar die staat wel dus op de lijst om een transfer te maken. Gaat hij dus ook maken,
Dat wil ik wel even zeggen. Ik heb Fulco gebeld, want er ging inderdaad gerucht dat er heel veel belangstelling voor hem was. Maar die vindt het op dit moment juist heel verstandig om niks te zeggen. Want het is Sky Deutschland die dat meldt.
Ja.
Dus dat...
misschien komen we via Michelin-Tat.
Wat zeg jij?
He, want dat is ook heel opvallend. Ineens zijn er allerlei Duitse websites en journalisten die ineens heel veel weten van Ajax.
Ja.
Nou, er is natuurlijk maar één lijntje. Dat is niet Fulco van Koperen, maar dat is Michelin-Tat.
Kaltenbach.
En Kaltenbach, ja.
Ja, ja.
De Sven praat met niemand, alleen met Duitse verslaggevers.
Ja.
Ik moet zeggen, die zit meer op zijn telefoon dan Mark Overmars, maar zoiets had.
Oh ja?
Niet meer dan jij. Dat kan hij
dat
niet.
Kan niet, dank je.
Maar laten we dan even dat Ajax-rondje speciaal voor Andy Houtkamp maken.
Niet weer Ajax, hoor.
Hey, wie wordt een nieuwe trainer? Want het wordt dus een outlander.
Nou ja, dat is volgens mij nog niet helemaal gezegd. Kijk, dat Ajax zich aan het oriënteren is op een buitenlander. Dat geloof ik zonder meer. Want bij Ajax zijn ze zelfs in staat om in de rust van Ajax Vallendam Ruud Brood af te bellen omdat Schreuder eruit ging. Dus Ajax houdt zeker ook rekening met het scenario dat ze niet doorgaan met Heitinga. Maar ik heb van Sven Mislintat de verzekering dat de beslissing echt pas na het seizoen wordt genomen. Dus ik denk dat echt heel veel afhangt van de komende 4 wedstrijden. Wint Heiting, gaat die. Dan denk ik dat hij volgende training is.
Nou, dat hij wint of dat hij tweede moet worden?
Ik denk als hij de komende 4 wedstrijden wint, dat hij gewoon training is.
Ook als hij geen tweede wordt?
Ook als hij geen tweede wordt, ja.
Nou, dat is een aardig pittig programma natuurlijk nog wat eraan.
Dat is een heel stevig
AZ Twente volgens mij.
Ja, het zijn wel een aantal wedstrijden waar je, een trainer op kan
afgeven. Groningen uit, ja. Utrecht thuis.
Ja.
Dus dat zijn wel stevige wedstrijden. En het is ook lang niet gezegd dat hij die wint. En dat er gespeurd wordt, want wij horen ook links en rechts wel wat namen. Dus dat er mensen gepolst worden, dat is heel logisch. Want als je dat pas gaat doen, als je besluit om niet door te gaan met Heitinga, dan ben je laat. En dan hebben mensen misschien al een club die nu bereid zijn om op Ajax te wachten. En dan moet je ook weer een tijd overbruggen voordat je echt kunt handelen op de transfermarkt.
Maar je ziet allerlei buitenlandse trainers voorbij komen. Is er één die je eruit kunt lichten of is dat nog,
nog niet
te vroeg?
Nee, ik denk dat er heel veel mensen gepolst worden.
Ja, Weghorst is natuurlijk wel een speler, want het is vandaag in de Britse media dan naar buiten gekomen dat Manchester niet met hem door wil gaan. Ja, die zou natuurlijk bij elke Eredivisieclub er 25 in leggen, zeg ik dan.
Die andere hebben net, tenminste een van die stellingen was Lauritsen bij PSV. Ja, dan zou ik als PSV zijn, als je een garantie op doelpunten wil, dan zou ik gewoon Weghorst.
Lauritsen scoort natuurlijk niet zoveel, maar is wel een...
Je hebt Luc de Jong nog, dus, en ze willen dan Lauritsen. Ja, ik weet niet wat er met Luc de Jong dan gaat gebeuren. Maar als je dan kiest voor een lange spits die kopsterk is... En die veel kan bewerkstelligen in de 16. Ja, dan zou ik voor Wout Weghorst gaan. Mm. Die was bij AZ bijna al topscorer van Nederland. Nou, die is inmiddels wel gelouterd. Is een vaste international geworden. Ik denk dat die niet zou misstaan bij PSV.
Nee, het zou voor Feyenoord interessant zijn als Jiménez naar de Spaanse competitie vertrekt. Ja. En,
alleen weet ik niet of hij zelf wil, of hij terug wil naar Nederland. Maar ja, wat je zelf terecht moet merken, als Feyenoord en PSV als de Champions League halen, is dat natuurlijk wel geweldig om daarin te verschijnen. Het lijkt me beter en meer uitdagender voor Weghorst. Hij hoeft niet naar het geld te kijken. Dan Burnley of Everton of een andere middenmotor in de Premier League.
En hij verdient natuurlijk wel wat meer dan Lorenzo Lucca.
Ja, dat wel. Maar ik denk dat hij ook wel iets beter kan voetballen. Nou ja, voetballen kun je, maar dat het meer scorend vermogen heeft dan Lucca. Ja, ik zou het altijd doen. Dat, als die kans zich voordoet met Berghuis zijn traptechniek, denk ik dat Wout Weghorst er 35 maakt in Nederland.
Ja, ja. Zullen we even naar het buitenland gaan, jongens? Eventjes nu gewoon echt de muziek die jij weet te waarderen, hè?
Maar Weghorst is er ook buitenland, of?
Ja, daarom is het zo'n mooi bruggetje ook.
Oké.
Ja, ik ben gewoon te laat.
Ja, te laat. Was met Henk Spaan altijd, hè? Met Jaap Stam.
Te laat.
Was hij altijd te laat. We willen beginnen, jongens. Toch eventjes naar het Italiaanse volksfeest wat in Napels is losgebarsten.
Gigantisch, hè?
Ja, vond jij het mooi?
Ja, prachtig.
Ja.
Ik heb altijd al wat met die stad gehad. Ik ben er ongeveer...
Met Younes bedoel je?
Ja.
Oh ja.
Ik wilde heen, maar ik dacht, doe het niet.
Ja.
Om het kampioensfeest te vieren. Ik ben er overigens al geweest met Ajax. En geen centje pijn, gelukkig. Maar nee, het is fantastisch om te zien hoe daar zo'n titel beleefd wordt.
Ja.
Ik zag bij ons ook de pagina voor de krant vanmorgen dat zelfs de Vesuvius erbij verbleekt, geloof ik.
Ja.
Dat deze uitbarsting ongekend is.
En er stond, ik denk dat kadertje door Valentin is gemaakt, er stond dat Maradona vanuit de hemel dit goedkeurend aanzag. Mooi, hè?
Ja, geweldig.
Ja, 33 jaar geleden, Maradona natuurlijk kampioen geworden met Napoli.
Ja.
Waar was jij toen, Hein?
Hein was al niet geboren, denk ik, hè? Toen Maradona kampioen werd met Napoli. 33.
Jaar geleden. 33 jaar geleden. Nee, ik ben 28.
Ja, nee, toen was je dus even rekenen.
Want... Ja, toen zat ik in de fluit van mijn pa, inderdaad.
En bij het ene laatste kampioenschap van Feyenoord? Het was je 10.
Het ene laatste?
Ja, 11.
Ja, dan heb je het niet over het vorige, maar die daarvoor, ja.
Dat was in 99. Toen was ik 5.
Was dat met Benakker dan nog, of niet?
Ja.
Ja,
lieve jongen. Zeg. Lieve jongen.
Ja, ja, ja. Nee. Nou, hartstikke mooi. Het ging dus even over Napoli. Wel een prachtig team. We hebben ze zien voetballen tegen Ajax natuurlijk. Die totaal van de mat werden geveegd. Osimhen is natuurlijk ook een spits die bij elke topclub in Europa niet zou misstaan, denk ik.
Waarom heb je de laatste 5 wedstrijden hebben ze ook 1 keer gewonnen.
Ja, maar dat is dan niet druk.
Tegen Milan gewoon uitgeschakeld. Kwartfinale van de Champions League. Dus ja, geweldig hoor dat ze kampioen zijn.
Oké, okay, maar jij hebt dat niet zo, hè?
Dat feest en dan moeten doden vallen en gewonden en weet ik wat allemaal. Waar gaat het over, joh? Spelers die gewoon niet eens normaal feest met elkaar kunnen vieren, omdat er 25.000 man het veld opkomen. Gasten die zich geïntimideerd voelen, die zich echt onveilig voelen, die uiteindelijk met een onderbroek naar binnen. Ja, dat vinden we allemaal geweldig. Ja, wat is het een feest?
Maar weet je wat ik wel heel gek vond? Je hoorde daar gewoon op het veld ook een Nederlands liedje. Wat was dat ook alweer?
Gaan we de Engelenbewaarden erin gooien? Nee, hij doet het niet. Nee, maar heb jij nergens... Dat hoort bij de voetbalbeleving. De Kuip is natuurlijk het stadion.
Ja, natuurlijk vind ik het wel af en toe mooi. Maar het hoeft voor mij niet over de grens. Gewoon. Nee. Dit gaat toch helemaal nergens over. Ik kan me voorstellen dat je als team zijn dat graag met je teamgenoten. En dat over dat kampioenschap bijvoorbeeld van Feyenoord in 97. Na die wedstrijd tegen Heracles. Ik denk dat die spelers daar geweldig van genoten hebben. En veel meer dan als al dat fijne publiek het veld op had gekomen. Iedereen kon er nu van genieten. Nou, en dan staan ze daar in een onderbroek. Moeten ze rennen voor hun leven. Nou, geweldig. Dus dat is toch helemaal niet leuk. Het is niet leuk voor die fans die op de tribune blijven zitten. Die wel normaal doen. En het is ook niet leuk voor die spelers. En bij Feyenoord en zo zag je ook die kinderen van die spelers. Nou ben ik ook niet van die kinderen op het veld. Nou,
van Alvarez, toch?
Alleen van Alvarez, ja. Met een kampioenschap, oké, dat je dan je kinderen het veld opneemt. Nou, prima. Nou,
het was bij het Nederlands elftal altijd zo. Die gingen in voorbereiding op grote toernooien gingen ze naar Zwitserland. En dan was er ook altijd één dag dat de kinderen op het veld kwamen. En dan wilde Faantijn altijd heel graag de foto bijschriften maken. Dat vond hij zo'n gigantisch leuke dag.
Ja, maar zou het niet ook leuk zijn als je dan met de Telegraaf-equipe bent op zo'n groot toernooitje dan ook de kinderen laat overkomen voor één dag? Dat zou de hele equipe totaal uit balans brengen.
Breng ze nou naar thuis, want dan wil mijn vrouw ook mee. En,
ja, nee,
die van mij die willen niet eens mee, man.
Nee?
Nee, natuurlijk. Geen ene ruk.
Nee?
Om mijn vader daar te zien. Nee, natuurlijk niet, man. Die zien ze al het hele jaar op.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Maar het is voor de klant ook niet zo voordelig. Want als jij je kinderen laat overkomen en ook een biefstukje van 130 euro in Qatar laat eten.
Ja. Eigen kosten, hè? Eigen kosten. Niet dat biefstukje, maar als je de kinderen laat overkomen met de vrouw. Messi, nog een stelling dan. Messi is een geldwolf, Valentijn. Kop het maar in.
Eens.
Ja, want
tuurlijk, man. Zijn hele carrière is dat al zo. Hè. Het gaat altijd over geld, waar er geld verdiend kan worden. En natuurlijk ook niet voor niks gepakt vanwege belastingontduiking. En zijn vader die staat natuurlijk onbekend dat overal geld op tafel moet komen. Het doet alles voor geld. Volgens mij was het Sjoerd Moussou die tijdens het WK een verhaal had gemaakt in het AD over de andere kant van Messi. Mm-hmm. En ik heb het niet helemaal paraat, maar dat heb ik nog tegen hem gezegd. Ja, inderdaad, dat is een verhaal wat veel te weinig verteld wordt. En er blijkt echt dat volledige leven draait gewoon om geld. En dus wordt er nu in een land als Saoedi-Arabië wordt er dadelijk 400 miljoen euro opgehaald.
Ja.
Ja, en als je het dan verdeelt in Buenos Aires onder de armen, prima dan. Ja. Doe dat dan. Maar dat gebeurt natuurlijk niet.
Nee, maar zo zie je dat de twee grootste...
Als we morgen bellen, kolompje in Saoedi-Arabië voor 2 miljoen.
Voor 2 miljoen, ja, dan doe ik het en dan geef ik het aan de arm in ons. Ja.
Nou, jij was benaderd door Irak, was het toch? Iraans tv. Maar dan zie je dus dat de grote voetbaliconen uit onze tijd, of uit deze generatie, dus uiteindelijk in het Midden-Oosten hun laatste dagen slijten.
Ja.
Dan was Amerika met Cruijff en zo, dat had dan wat meer charme.
En daarna heb je nog Azië gehad, hè, met onder andere Zuid-Korea en Japan heb je gehad. Dus... Nee, inderdaad, daar betalen ze overal wel meer dan... Midden-Oosten betalen ze natuurlijk beduidend meer, blijkt wel, dan elders in Amerika.
Ja, het is eigenlijk krankzinnig als je erover nadenkt dat zeg maar, de sterren uit de jaren 70... die moesten na hun carrière nog een sigarenzaakje beginnen... of in de Jaap Edehal staan om nog even geld te verdienen. En nu tegenwoordig elke middelmatige voetballer... die voetbalt zichzelf financieel onafhankelijk.
Ja.
Dus tijden veranderen.
Hey, Gravenberg...
Was dat bij journalisten maar zo?
Ja, Gravenberg in de basis. Tenminste, daar werd op gezin speeld door Tuchel... bij de volgende wedstrijd van Bayern München.
Zeker. En weer koploper Bayern München.
Dus ja.
Ik denk dat ze uiteindelijk toch misschien net kampioen gaan worden. Maar het is wel heel, heel moeizaam dit jaar. Het zou voor Gravenberg wel heel mooi zijn als hij daar toch nog een bijdrage aan kon leveren.
Heb je nog een beetje wat gehoord vanuit het kamp Gravenberg ook over dat hij toch bij Bayern wil blijven? Of is dat nog niet zeker?
Ik hoorde van de zaakwaarnemer.
Ja.
Nee, er is wel wat belangstelling.
Wie is die zaakwaarnemer?
Dat is vader Gravenberg.
Nou, ik zag wel over verhalen dat Veldman in de belangstelling van Barcelona zou staan. Dat zag ik zelfs voorbij komen.
Ja. Hij is voorlopig uitgeschakeld, hè? Dat is wel zonde.
Ja, maar de blessure lijkt mee te vallen. Ja. Mogelijk komt hij dit seizoen toch nog in actie.
Ja, maar ik moet wel... mei of zo. Ja. Is dat, hè?
Maar ik moet wel zeggen dat Joël Veldman bij Ajax was altijd een hele nuttige kracht. Ontzettend goede jongen, trouwe jongen en aardige speler, maar geen gigantische hoogvlieger. Ik vind wel heel knap hoe hij zich in Engeland ontwikkelt. Mm. En staande houdt in het geweld van de Premier League.
Ja.
Zou gigantisch mooi zijn voor die jongen als hij zich echt in de kijker van Barcelona zou hebben gespeeld.
Ja, maar wat voor dit soort spelers heeft toch helemaal niets te zoeken bij FC Barcelona. Als je Barcelona dan zeg maar op het niveau waarop je Barcelona graag wil zien. Europees topniveau, met alle respect. Maar dat is geen niveau van Joël Veldman.
Was natuurlijk ook een beetje met de tijd van Gaal bij Barça, dat hij ook al die Nederlanders haalde, die eigenlijk ook niet dat echte Europese topniveau allemaal hadden. Hesp bijvoorbeeld, hè, die stond in de goal.
Nee, laatst natuurlijk de laatste rechtsback, die Nederlandse... schuinstreep Amerikaanse rechtsback die daar mislukt. Dat is Dest geweest. Ja, die Koeman wilde per se Dest hebben, ja. Maar waar hangt die in feite, waar hangt die uit?
Bij Milan.
Ja.
Reserve. Maar kijk,
niet ingeschreven, volgens mij, voor de Champions League.
Nee, maar als jij Veldman bent, 31 jaar, en Barcelona besluit om jou voor de breedte te halen, dan weet ik het ook.
Voor hem is het wel een mooie move.
Lekker in Barcelona, heerlijk weer, prachtige stad.
Ja, kijk, dit is nou het. Dit is dodelijk wat Mike zegt. Prachtige stad, heerlijk weer. Maar je moet er natuurlijk heen gaan om te voetballen.
Als 31-jarige voor
niet
de breedte.
Niet voor het weer en voor de stad. Je moet voor de sportieve uitdaging gaan. Ja. En dat hebben natuurlijk al meer spelers. Die kijken gewoon waar kom ik terecht. Ik kan me voorstellen dat Memphis Depay. Die kan ook misschien bij de kampioen van Turkije. Ja, daar kiest hij niet voor. Dan gaat hij liever naar Atletico Madrid.
Mm-hmm.
Spanje, lekker. Mooi weer.
Istanbul is ook best lekker. Besteld.
Ja, is ook wel lekker, ja. Maar die spelers willen daar vaak niet heen.
Nee, terwijl het geld in Turkije ook wel heel erg goed is.
Ja. Hey, deze podcast is trouwens voor iedere YouTube-kijker gewoon gratis te zien, hè?
Daarvoor niet.
Daar zijn geen enorme rechten mee gemoeid. Van 180 miljoen euro voor...
Wil je die kant op?
Ja.
Nou, wel een heel moeilijk bruggetje.
Ja, ik dacht, proberen ze een bruggetje te slaan. Ja.
Nee, ja, de Nederlandse Eredivisie voetbal kan 180 miljoen euro tegemoet zien. Als zij aanstaande maandag het bod van ESPN -Disney naast zich neerleggen. En gewoon nog een jaartje wachten alvorens een besluit te nemen.
Ja, want die 180 miljoen is gegarandeerd, hè?
Die is gegarandeerd, ja. En Disney zit daar iets onder. Maar daar kan je nu al tekenen. En dan weet je in ieder geval wat je krijgt. Maar ja, ik zou niet weten waarom je nu al zou moeten tekenen. Terwijl je volgend jaar mag onderhandelen. Want ze mogen nu niet onderhandelen, de Eredivisie Club. Ze mogen nu alleen onderhandelen met Disney. Die kabelaars, want daar gaat het om. Een consortium van kabelaars met Vodafone Ziggo.
KPN, Delta.
KPN, Delta en T-Mobile. Die bieden nu 180 miljoen, maar die mogen niet onderhandelen. Want dat staat dan in het contract wat er nu ligt met ESPN en Disney. Dat pas 1 juni 2024 onderhandeld mag worden met andere gegadigden. Dus ja, dan zou ik zeggen van wachten.
Maar normaal ben ik niet zo van de complotten. Maar wat zou nou echt een reden kunnen zijn om nu in te stemmen met het bod van Disney? Want dan, volgens mij ben je gewoon knettergek als je dat doet. Als je niet eens de kans neemt om twee partijen tegen elkaar uit te spelen.
Ja.
Waarbij volgens mij Disney ook altijd nog het laatste bod heeft om hetzelfde te bieden als. Dus als je heel graag met Disney in zee wil, dan kan dat later ook voor meer geld.
Ja. Nou ja, iedereen die ik spreek, iedere normaal denkend mens, die zegt exact hetzelfde wat Mike zegt. En dat zeg ik dan ook met mijn leken verstand. Maar
hebben dan mensen belangen bij Disney? Vullen ze hun zakken?
Dat weet niemand. Dat weten zelfs. Dus dat weten die.
De Jan de Jonge die kan een huis op Hawaii kopen als hij.
Ik denk bij in Fort Lauderdale, bij dat Disney park. Ik denk dat hij daar een heel leuk appartement...
Florida.
Maar ik ben niet Florida. Van de complot, hoor.
Nee,
nee, dat is,
maar het is heel gek.
Het is heel vreemd, ja. Ik vind het ook bijzonder vreemd. En wat Mike zegt, je kan natuurlijk partijen tegen elkaar uitspelen. En wie zegt niet dat er nog meer partijen volgend jaar op de stoep staan.
Ja.
Maar er wordt gezegd, ze zijn altijd een betrouwbare partner geweest. Nou, dat klopt. Het is de afgelopen 12 jaar gewoon, of 10 jaar, en dat duurt nu nog 2 jaar, heel goed gegaan.
En ze hebben hun nek uitgestoken.
Ze hebben hun nek toen uitgestoken. Voor een gedeelte zijn de Eredivisie clubs ook eigenaar. Hè, want het is een lastige constructie met allerlei entiteiten. Nou, dat is eentje daarvan is de Eredivisie Media en Marketing. Daar vallen die rechten onder. Mm. Dat is voor 51% van Disney en 49% van de KNVB en de clubs samen. Dus in feite pakt 51% of
Disney.
Die pakken 51 cent van iedere euro winst, pakken zij. Dus nou ja, moet je dat nog willen? Maar het is heel raar dat die clubs daar heel gevoelig voor zijn, voor de uitleg van Jan de Jong.
Ja.
Maar het is krankzinnig als ze hiermee instemmen. Want kijk, ik kan niet zo heel goed rekenen. Maar als je voor een club als Volendam, RKC, Emmen, noem maar op, 250.000 euro of wat zal dat zijn, per jaar meer krijgt, dan haal je gewoon 2-3 hele goede spelers voor. Dus het is ook voor de kwaliteit van de Eredivisie uiteindelijk. Wacht nou gewoon even maandag.
Ja.
Maar als ze ermee instemmen, dan lijkt het haast wel alsof er andere belangen spelen die wij dan kennelijk niet kennen.
Ja, want maandag gaat er dus over gestemd worden. Ja. En dat wordt voor Jan de Jonge een...
Ja, dat wordt de Jan de Jong dag.
Ja.
Dat wordt een feestdag voor Jan. Wat moet een feestdag worden voor Jan de Jong? Want ten eerste denkt en hoopt hij die Disney deal er doorheen te jagen bij die clubs. En veel clubs die neigen er toch om ja te zeggen. Die gaan voor de zekerheid, niet voor het ondernemersrisico.
Hoeveel clubs moeten nee zeggen?
4. Ja.
Maar er is toch feitelijk echt een ondernemingsrisico als je al weet.
Maar het is geen Jan de Jong dag, Jan de Jong feestdag, als ik niet mag uitpraten.
Ja.
Hij stelt zich ook beschikbaar voor nog 3 jaar. En zoals er nu naar uitziet, wordt hij herkozen als directeur van de ECV voor 3 jaar. Dus ja, het moet een grote feestdag worden voor Jan de Jong. En zegt hij, en een aantal clubs, ook voor de Eredivisie. Maar ik denk als je op dit bod ingaat, dat het geen feestdag is voor de Eredivisie-clubs afzonderlijk.
Nee, maar
denk je niet dat er 4 clubs tegen gaan stemmen? Of wordt dat kiele-kiele?
Nee, ja, dat wordt heel erg kiele-kiele. Want ze hebben allerlei sessies gehad, al die clubs. En dan zet hij die cijfertjes allemaal naast elkaar. Nou, er is geen touw om vast te knopen. Dus dan zou ik al zeggen van, wacht nou lekker rustig. Besluit het later. Ga eerst al die cijfertjes goed op een rijtje zetten. En dat je niet appels met peren vergelijkt, maar appels met appels. Ja, en dan moet je 4 clubs zien te vinden. En dat is toch redelijk moeilijk, ja.
Hm. Nee, ik wou zeggen, het ondernemingsrisico is ook niet zo groot als je al weet dat er een alternatief bod ligt.
Maar om nog even 1 keer Ajax te noemen, ik denk dat Ajax wel tegen is.
Die is natuurlijk met Ziggo, dan willen die.
Nou, dat heeft niet zozeer met Ziggo te maken. Maar volgens mij is Ajax heel vaak tegen gezamenlijke deals die gewoon... Ajax wil altijd het onderste uit de kan. En dat kan ook omdat zij... zij vinden zichzelf heel solidair, omdat zij weten dat Ajax gewoon verreweg de hoogste kijkcijfers trekt samen met Feyenoord. Dus zij vinden al dat ze heel veel toegeven. En als je dan gewoon niet 2 partijen tegen, of misschien wat Fanta zegt, nog meer partijen die er gaan komen tegen elkaar gaat uitspelen.
Mm-hmm.
Ja, dan voelt Ajax zich wel tekort gedaan. Dus ik denk dat je er nog maar 3 hoeft te hebben, want Ajax is tegen deze TV.
Ja. Nou, benieuwd hoe dat in ieder geval verder gaat. Maandag meer hierover. Laten we even een laatste rond doen. Hato, wil je misschien nog even wat over zeggen? Want die is naar de A-selectie overgeheveld definitief, toch?
Ja, dat is natuurlijk geen hele grote verrassing als je hem ook de wedstrijden tegen PSV zag spelen. Zonder meer groot talent. Hij zag er bij de doelpunten niet altijd even goed uit. Maar een jongen van 17. En ik denk dat Ajax veel meer op dit soort jongens moet gaan inzetten dan alle...
Maar wat houdt het precies in, Mike? Overgeven naar A-selectie? Ja, dat je ook je contract
dat zal opgewaardeerd worden. Maar het is meer zeg maar een soort ritueeltje. Dan word je overgeheveld van kleedkamer 2 van jonge Ajax naar de grote kleedkamer van Ajax.
Het is toch uiteindelijk wel pijnlijk als je dan... hoe is het eigenlijk met Bessie? Is er al een bod van 40 miljoen op hem binnengekomen?
Nog steeds 23. Er wordt aan getwijfeld. Ik heb het zwart op wit, maar over complottheorie gesproken.
Ja.
Maar dat bod ligt.
Was jij er even
niet? Ik weet nog steeds niet welke Engelse club het is. Maar volgens mij komt die Engelse club wel terug, is de verwachting. Dus we zullen zien. En ik denk dat Sven Mislintat wel besluit om hem te gaan verkopen. Hoewel Bessie er nog steeds heel graag wil laten zien.
Ja.
Dat hij wel een echte
Ajax speler is. Ja, maar dat was ik ook bij Grealish. Je wilt ook heel graag laten zien.
Nee, die wil naar een club waar je heel veel speeltijd krijgt. En ik verwacht niet dat hij dat
krijgt. Die krijgt hij nu ook, god. Hij krijgt nu al veel te veel speeltijd.
Maar het is natuurlijk wel pijnlijk dat je inderdaad Bessie hebt. Dat je Wijndal hebt gehaald. En dat uiteindelijk een jongen van 17 gewoon uiteindelijk naar zijn eind trekt.
Maar wel even, Hato is natuurlijk wel een heel groot talent. Maar wel even de verdediging van Wijndal. Maar ook van Brobbie die dan terugkomt nu. Weet je, je moet spelers niet compleet afschrijven na één seizoen, waarin het heel erg tegen zat en waarin een heleboel andere spelers ook gefaald hebben. Geef ze nou volgend jaar nog een kans en dan zie je wel.
Daarom genieten we nu ook zo van Alvarez. Als aan mij had gelegen, was hij natuurlijk al na een half jaar was hij al vertrokken.
Ja, na anderhalve wedstrijd.
Ja. Nou, Neres was een speler die later natuurlijk wel tot wasdom kwam.
Neres was ook een speler, als je dat afzet tegen Anthony. Anthony stond er wel direct, Tagliafico stond er direct. Martinez stond er niet direct, Alvarez stond er niet direct.
Trauner stond er ook direct. Die is overigens niet van de partij tegen Excelsior. Mooi interview van Marcel van der Kraan met de beste man. Dat hij inderdaad, hoe die dan...
En hij wilde dolgraag tegen Excelsior kampioen worden. Zo snel mogelijk kampioen worden. Denk dat hij er nu al even iets anders over denkt.
Ja, nu wil hij liever even wachten. Hij speelde bij Lask Lienz, naar ik meen. Ja. In het coronaseizoen kon hij de titel pakken.
Ja. En daar is volgens mij het seizoen wel uitgespeeld, later.
Oh ja, oké.
Toen hebben ze de titel gemist,
Maar dit is natuurlijk een van de, pijlers. Niet meer, eigenlijk, van dit Feyenoord.
Nee, als ik eerlijk moet zijn, zie ik veel liever Geertruiden op die plaats dan Trauner.
Mm-hmm.
Nu, die brengt veel meer voetbal, veel meer offensieve kracht. En zo bij Feyenoord. Dus in aanvallend opzicht is die ook beter.
En is er nog iets over de naderende titel van Feyenoord? Kan dit weekend toch gaan gebeuren? Ik had zelf ook met de videoredactie geopperd om jou te laten analyseren het seizoen. Heb je gedaan?
Gedaan. Oh, was dat een ideetje van jou?
Ik wil mezelf niet op de borst kloppen natuurlijk.
Nee, zou ik zeker niet doen.
Nee, maar had jij ook de vragen voorbereid, of niet?
Nou, waren het goede vragen? Nee, ik had de vragen niet voorbereid. Was het niks?
Ja, tuurlijk. Prima.
Wat was bijvoorbeeld? Pakken ze een vraag? Wat was dan een vraag?
Ja, wie is beter, Jiménez of Kramer?
Zo.
Zei ik toen Kramer.
Ja. Hey, maar is er iets wat je eruit wil halen nog voor Feyenoord? Dit is het titeljaar van Arne Slot natuurlijk.
Ja. Dat heb ik ook in de video gezegd.
Feyenoord naar talent.
Al die spelers die sneeuwen een beetje onder. En weet je, als ik dat een beetje vergelijk bijvoorbeeld met Ajax. Voor mij een jaartje of 25 jaar geleden.
Ja.
Toen was ook altijd de titel van Louis van Gaal.
Ja.
Dus, en als een elftal van Louis van Gaal won, dan was het altijd... Nee, het elftal won niet. Van Gaal won de titel. Ja. Of won de beker of won de Europa Cup. En dat gevoel heb je nu ook wel een beetje. En ik begrijp het heel goed. En dat is ook voor een groot deel op het konto van Arne Slot te schrijven. Maar toen Van Bronckhorst met een veel sterke Ajax kampioen van Nederland werd. Hè, want Ajax haalde toen volgens mij de halve finale van de Champions League. Ja, toen heeft Van Bronckhorst nauwelijks de credits daarvoor gekregen. En dat is natuurlijk heel knap om in een seizoen waarin Ajax gewoon bijna top Europa is, om dan kampioen te worden. Maar,
toen was de titel van Dirk Kuyt.
Hè? Ja, toen was het ineens de titel van Dirk Kuyt, die alleen de laatste wedstrijd nog speelde. Want die wedstrijden daarvoor zat hij meestal op de bank.
Het is wel grappig, Trauner zei dat zelf ook, hè, dat dit inderdaad de titel is van het team waarbij niemand... Het zijn allemaal goede spelers, maar niemand die er echt extreem bovenuit springt. Ja.
Dus. Maar als Feyenoord kampioen wordt, en dat gaan ze worden... maar stel je voor, Volendam blijft erin. Sparta gaat Europa in. Wie is dan coach van dit jaar? Slot, Stijn of Wim Jonk?
Ja, ik denk toch Arne Slot, omdat hij... Nou ja, Stijn heeft vorig jaar natuurlijk ook een geweldige ontsnapping beleefd met Sparta.
Laat Pierre van Hooijdonk dit nou niet horen.
Maar ik denk om met Feyenoord kampioen te worden, is echt wel een prestatie op zich.
Eigenlijk leveren ze alle hier wel een geweldige
prestatie.
En zeker
ook omdat Wim Jonk, ik begrijp niet waarom die niet genoemd wordt bij Ajax, zeg maar. Maar dat zal dan ook wel weer te maken hebben met het verleden. Maar dat is wel iemand die heeft bij Volendam natuurlijk laten zien, maar zeker ook bij Ajax daarvoor.
Het is wel een buitenland. Volendam.
Ja,
wel een buitenland.
Maar is dat, dat weet je veel beter dan ik, maar is dat makkelijke trainer ook als het gaat over de communicatie? Want bij Ajax komt natuurlijk meer bij kijken dan alleen een goede trainer zijn. Heeft hij het totaal pakket?
Heb je meegemaakt wat die jongen hebben beleefd allemaal bij dat Volendam? In dat Wespennest?
Ja.
Nee, dus hij heeft zich ook staande gehouden. En ja. Eigenlijk was winnaar uit de strijd tevoorschijn gekomen. Mm. Met die RVC en alles. Dus, en alleen, ja, Wim die had natuurlijk een heel... misschien voor een Volendam begrip een beetje een naïef spelidee. Dat heeft hij natuurlijk aangepast in de winter. Precies op tijd. Ja. En die zijn natuurlijk daarna enorm veel punten gaan halen. Maar ze zijn nog niet veilig.
Nee. Hebben we bij het scheiden van de markt toch nog de kop? Ik vind het moet Wim sowieso Jong, een Ajax-kop zijn. Waarom wordt Wim Jonk geen trainer van Ajax? Vraagteken.
Is dat de kop?
Dat weet ik niet.
Ja. Ik zit zo lekker, joh. Het is vrijdag, we hebben nog alle tijd. Maar willen we nog iets uit de onderste regionen nog even benoemen? Want Groningen is...
We hebben het net over Volendam gehad.
Volendam gaat zich waarschijnlijk wel handhaven.
Ja. Daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Vanavond een hele belangrijke wedstrijd uit bij RKC.
Ja.
Als ze die winnen, dan zijn ze bijna veilig. Maar Emma heeft een heel zwaar programma. Aan de andere kant, die treffen Feyenoord waarschijnlijk als ze nog dronken zijn van het kampioenschap. Die kunnen ook gewoon van Twente thuis misschien wel een puntje pakken of stunten. Nog meer stunten. Dus ja, ik denk dat Volendam echt nog wel een overwinning en misschien nog wel meer nodig heeft.
Mm. Okay. Ja, nou, voor Groningen is natuurlijk PEC Zwolle en Heracles die hebben laten zien hoe je in één keer terug kan komen. Toevallig sprak Hans Nijland, de oud-directeur van Groningen. Ja. Die zei van, ja, dat moet je natuurlijk ook niet onderschatten. Zeg, want jij kan PEC Zwolle en Heracles noemen. Maar zeg, dan noem ik NAC, ADO, Rode JC.
Ja, Willem II.
Willem II, de Graafschap. Dat het echt ook moeilijk is om eruit te komen. Maar ja, hoe je dat moet doen is natuurlijk gewoon een hele ervaren as. Moet er te staan vanaf keeper, centrale verdediger, middelste middenvelder en een spits. Die scoort. Een garantie voor doelpunten moet je gewoon, moet je gewoon daar hebben. Dan kan je de eerste divisie uitkomen. En Groningen heeft natuurlijk volgend jaar verreweg het grootste budget. Dus normaal gesproken worden die de nieuwe kampioen.
Maar... En ze hebben volgend jaar een uitstekende trainer. Kijk, wat ze nu hebben gedaan met Dennis van der Gree, dat is natuurlijk falikant verkeerd uitgepakt. Ik zag ook een stukje voorbij komen over onze vriend bij Cambuur. Het lag aan iedereen, behalve aan Sjors Ulte. Ja, weet je, die heeft het ook niet gedaan. Mm. Dus ik denk dat Groningen met Dick Lukien ook wel een veel betere trainer heeft dan ze nu hebben. Dus dat zou ze ook wel kunnen helpen om snel weer terug te keren.
Oké, heren, dank. En het was volgens mij heel goed in balans, hè, met alle clubs.
Dank je wel.
Ik vond het een beetje weinig haaien.
En wil je er nog iets over zeggen?
Nee, ik ben er wel klaar mee.
Tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.